Ja, we willen met elkaar het woord van God openslaan en wel in Daniël 9 vanmiddag. Ik wil daar een behoorlijk gedeelte uit lezen met elkaar. Daniël 9, bekend hoofdstuk denk ik voor diegenen die het profetische woord bestuderen, een sleutelhoofdstuk eigenlijk. We gaan het eerst met elkaar bekijken, niet alle versen, maar wel een gedeelte eruit. Dus begin bij vers 1, Daniël hoofdstuk 9. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht van de Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Chaldeeën. In het eerste jaar van zijn regering merkte ik Daniël in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de Heere tot de profeet Jeremia gekomen was. 70 jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God om hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten in zak en as. Ik bad tot de Heere mijn God en deed belijdenis en zei, och Heere, grote en ontzagwekkende God, die zich houdt aan het verbond en de goedertierenheid ten aanzien van hen die hem lief hebben en zijn geboden in acht nemen. Wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld. Wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. Wij hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten, die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen, en tot heel de bevolking van het land. Vers 18. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Open uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien waarover uw naam is uitgeroepen. Want wij werken onze smeekbeden niet voor u neer op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw grote barmhartigheid. Heere, luister. Heere, vergeef. Heere, sla er acht op en doe het. Wacht niet langer omwille van uzelf, mijn God. Over uw stad en over uw volk is immers uw naam uitgeroepen. Terwijl ik nog sprak en bad en belijdenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël, en mijn smeekbeden uitstortte voor het aangezicht van de Heere, mijn God, omwille van de heilige berg van mijn God, terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriël, die ik in het begin in het visioen gezien had. Snel aangevlogen, hij raakte mij aan, omstreeks de tijd van het avondoffer. Hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei, Daniël, nu ben ik erop uitgegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan, en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad. Om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de heiligheid van heiligheden te zalven. U moet weten en begrijpen, vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen, tot op Messias de vorst verstrijken er 7 weken en 62 weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronden richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed. En tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vastbesloten is. Hij zal voor velen het verbond versterken, 1 week lang. Halverwege de week zal hij slachtoffer en graanofferen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die vast besloten uitgegoten zal worden over de verwoester. Tot zover. De lezing uit Gods woord, ja. Lieve vrienden, broeders en zusters, als u hier vaker komt, en dat komt u waarschijnlijk, dan Heeft u een hart voor het profetische woord? Klopt wel, hè? U verlangt naar de komst van de Heer. En die is zeer nabij. En nou weet ik wel dat een klein stemmetje ergens in uw achterhoofd zegt, ja, maar dat zeiden ze zoveel jaar geleden ook al. Maar zo is het niet bedoeld. Het is bedoeld dat wij dagelijks de verwachting hebben, het uitzien hebben, de hoop hebben op de komst van de Heer Jezus. Het is niet een zaak van tijd, maar een zaak van het hart. Maar ja, er zijn vandaag natuurlijk een heleboel visies, er is verwarring. Satan, zoals Paulus ook al zegt in de tweede brief aan de Thessalonicenzen, heeft allerlei handlangers die via een andere geest zelfs brieven alsof ze van Paulus zelf afkomstig waren. En op die wijze proberen zij zand in de ogen te strooien van onze hoop, onze verwachting. We willen gaan kijken naar het hoofdstuk en ik wil twee dingen daaruit een beetje uitlichten. Het eerste is: wat verwacht Daniël precies? En het tweede is: hoe verwacht hij het? Amos 3 vers 7 is een bekende tekst, daar zegt de Heere: voorzeker de Heere Heer doet niets tenzij hij zijn geheimenis heeft geopenbaard aan zijn dienaren. Dat zijn de profeten. Nou zijn we allemaal in het Nieuwe Testament niet profeten, maar we hebben allemaal wel, zoals Petrus het zegt, het profetische woord dat des te vaster is. En we zijn allemaal, als ons hart daartoe bereid is, zijn dienaren, zijn slaven. Het boek Openbaring begint ook om zijn slaven te tonen. Het gaat er niet zozeer om dat u het allemaal op een rijtje hebt. Dat is wel fijn. Het gaat erom hoe u verwacht. Het is namelijk een zaak van het hart. En dat zien we heel mooi geïllustreerd in Daniël. Ik wil Daniël een beetje naast u en mij leggen vanmiddag, om te laten zien dat wij in exact dezelfde geestelijke morele situatie zijn terechtgekomen als hij destijds was. In vers 1 staat: in het eerste jaar van Darius, geen koning uit Israël, een heidense koning, een ongezonde situatie dus. De zoon van Ahasveros uit het geslacht van de Meden, zie je dat? En dan staat er: die koning gemaakt was, zie je dat? Door wie was hij koning gemaakt, denkt u? De Heer heeft alles in zijn hand. Het was de tuchtroede van de Heere zelf die ervoor zorgde dat Israël vanwege zijn zonden werd weggevoerd naar Babel. Maar Babel, Nebukadnezar, zijn tijd zat er ook op. En toen werd er een andere koning over Israël aangesteld. En ook over het koninkrijk van de Chaldeeën. Dat was de koning van de Meden. En let op, Daniël is hier over de 80, alleen, zonder tempel, zonder plaats om te offeren, zonder heiligdom, zonder medestanders zelfs. Zijn vrienden, waar we nog over lezen in Daniël 3, die niet bogen voor het beeld van de koning, die zijn helemaal niet meer in beeld. Wat er met ze gebeurd is, weten we niet. Maar Daniël is volkomen geïsoleerd. En toch is zijn hart bij zijn volk. Het waren de tijden van de volken waarvan de Heer Jezus spreekt in Lucas 21 vers 24. En hij is bezig met de boeken van Jeremia. Hij is bezig met de toekomst van zijn volk, met Jeruzalem. We gaan dat zo wel even wat nader bekijken. En dan komt het antwoord van de Heere. Wat voor een antwoord krijgt Daniël? Daar ga ik even kort op in. En daarna gaan we even kijken hoe Daniël deze boodschap ontvangt. Eerst, wat ontvangt hij? Heel gedetailleerd. De plannen van de Heere. En daarna kijken we even naar hoe ontving hij dit. En dan gaan we ook kijken naar ons eigen hart. Lijken wij een beetje op deze Daniël. Allereerst hoe, vers 24. Ja Daniël, je dacht 70 jaar en dan is het wel oké, maar in plaats van 70 jaar zijn er 70 weken, jaarweken, 70 maal 7 jaar bepaald, 490 jaar over uw volk en uw heilige stad. Het zal nog wat langer duren Daniël, het oordeel over dat volk. En als u goed heeft meegelezen, dan ziet u staan in vers 4, God houdt zich aan het verbond ten aanzien van wie? En heel veel mensen denken, ja, God heeft een verbond gesloten met het volk Israël en dus zijn zij automatisch behouden. Nee, er staat dat hij zijn verbond houdt en de goede tierenheid ten aanzien van hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Daar gaat het om. Maar het merendeel van het volk, en dat zien we ook in de schuldlijdenis van Daniël, was afgeweken van de geboden van de Heer. En dan staat er in vers 24, 70 weken zijn bepaald over uw volk en de heilige stad, uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen. Dat is nog steeds niet gebeurd, lieve broeders en zusters. De 70ste week is nog niet geweest, dat weet u inmiddels als u hier vaker komt. De zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, dat ziet u in Zacharia 13. Prachtig geïllustreerd, een bron van ontzondiging, de geest van de gebeden, dat is dan Zacharia 12. Maar zo niet gebeurd. En een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, dat is het koninkrijk van de Heer Jezus, Daniël 7. Om visioen en profeet te verzegelen. En dan staat er een merkwaardige uitdrukking aan het einde van vers 24... om de heiligheid van heiligheden te zalven. Dat zou kunnen slaan op de tempel straks, Ezechiël, aan het einde, maar ik denk zelf dat het meer gaat over de Heer Jezus. De heiligheid van heiligheden, dat is de reine, de heilige van God, de Heer Jezus zelf. Wordt tot koning gezalfd tot in eeuwigheid. Maar die 490 jaar, dat zijn 70 weken, 70 keer 7 jaar. En een Joods jaar duurt 360 dagen, dus dan kom je uit op 173.880 dagen. En het begon de eerste dag met het bevel, en dat ziet u in vers 25, het woord dat uitging om Jeruzalem te herbouwen. Wanneer was dat? Wanneer werd Jeruzalem herbouwd? Wanneer kwam dat woord? Dat was in Nehemia hoofdstuk 2 vers 1, in het jaar 445 voor Christus. Nou, als je daar die 173.000 dagen, of sorry, die 483 jaar bij optelt, inderdaad, 69 jaarweken zijn dat, dan kom je uit op wat hier staat, kijk maar, tot op Messias de vorst. En dat was het moment dat de Heer Jezus Jeruzalem binnenkwam. Tot op de dag nauwkeurig. 7 weken, dat zijn 49 jaar dus. Zo lang duurde de herbouw van Jeruzalem. Boek Nehemia is dat. En dan daarna nog 62, soort totaal 69 keer 7. En dan kom je uit op het moment dat de Heer Jezus daar Jeruzalem binnenkomt. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar het waren benauwde tijden. Tot aan 70 na Christus, maar daar kom ik zo op. Na de 62 weken werd de Heer Jezus, de Messias, uitgeroeid. En wat staat er dan in vers 26? Het zal niet voor hemzelf zijn. Zie je dat? Hij is uitgeroeid vanwege onze zonden. En de zonden van Israël. Net gezongen. Vers 26 gaat verder. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te grond liggen. Dat is in 70 na Christus gebeurd onder Titus, door de Romeinen. En dan staat er gelijk achter het einde ervan. En dat is dan typisch ineens een sprong naar de grote verdrukking. De overstromende vloed. Dus samengevat, 69 jaarweken, 69 keer 7 jaar, 483 jaar, de Heer Jezus komt, wordt verworpen en de 70ste jaarweek is uitgesteld. Dan komt er een vorst, de Romeinse legers, ze maken een einde aan de officiële, formele eredienst, want de Heer Jezus zelf was de tempel. Ze hebben hem afgebroken en dus werd ook het heiligdom, wat slechts een gebouw was met stenen, afgebroken. Zoals de Heer Jezus dat ook voorzegt in Matthäus 24, geen steen zal op de andere gelaten worden. En hij zegt zelf in Lucas 21, vers 24, en Jeruzalem zal door de volken worden vertrapt totdat de tijden van de volken zijn vervuld. Maar dan komt vers 27. Hij, het lijkt net alsof het over dezelfde vorst gaat, maar het is wel dezelfde Romeinse heerser, maar zoals u dat ook uitvoerig kunt lezen in het boek Openbaring, kent het Romeinse Rijk, en dat kunt u ook lezen in Daniël 7, een merkwaardige wederopstanding. En daarvan zal een vorst komen, en die zal voor velen het verbond versterken. Dat verbond, dat wordt straks gesloten met het volk van het volk Israël, door het volk Israël, met de Europese dictator. Het beest uit de zee. Moet niet verwarren met het beest uit de aarde, dat is de antichrist. De antichrist wordt straks de koning van Israël. En die koning, die zal met dat beest uit de zee een verbond aangaan om dat hele volk te beschermen tegen de macht van de omringende vijandige volken onder leiding van Assyrië. Met daarachter weer Rusland. Dat verbond wordt in Jesaja 28 vers 15 genoemd, een verbond met de dood. Het was destijds Egypte, maar profetisch gezien is dat straks in die laatste jaarweek, als Israël een verdrag aangaat met Europa. Daar is nu nog helemaal geen sprake van. Het lijkt wel alsof Europa steeds meer Israël laat vallen. Maar het verbond zal opgericht worden. 1 week lang, dat is 7 jaar. Halverwege de week, dus na 3,5 jaar, komt er een satanische tempeldienst. Slachtoffer en graanoffer, de normale Joodse dienst, wordt verboden. En dan staat er dit, over de gruwelijke vleugel, dat is die afgod in de tempel waarover we lezen in 2 Thessalonicenzen 2. De Satan zal zelf als de antichrist aanbidding eisen. Hij zal zichzelf als een god laten aanbidden in de tempel, de letterlijke tempel in Jeruzalem. En in Openbaring 13 lezen we dat ook. Er komt een beeld van het beest, van de vorst, beest uit de zee. En via dat beeld wordt de hele aarde misleid, zegt Openbaring 13. Dat noemt de Bijbel een gruwelijke vleugel. Het is immers bedoeld om ze te beschermen. De vleugel. Te beschermen tegen de islamitische vijanden. Maar het is een gruwelijke vleugel. Een gruwel is een afgod. En dan komt er een verwoester. Die verwoester, dat zijn de Assyriërs. Nou, we hebben afgelopen jaar Zacharia bestudeerd. Dat kun je lezen in het hoofdstuk 14. Dat die gruwelijke verwoesting zal plaatsvinden aan het einde van die 3,5 jaar. De grote verdrukking. Dat is allemaal uit de hand van de Heere toegestaan. Zelfs tot aan de volleinding toe die vastbesloten is. Uitgegoten zal worden over de verwoeste, staat er dan. Dat is bizar, hè? Dus Daniël, die 70 jaar waarvan je hebt gelezen, dat worden nog veel langere tijden. En aan het einde daarvan komt er zelfs een verschrikkelijke gruwel door het volk. En wij leven in exact dezelfde soort tijd, lieve mensen. We hebben niet een letterlijke tempel. De tempel die we vandaag hebben is de Meent, hè? Ik ben een schoolmeester, dan krijg je dat. Maar Paulus zegt al in 1 Korinthe 3, wie de tempel verderft, zal God verderven. Er zijn vandaag verderfelijke invloeden in de gemeente gekomen. En sommige mensen voelen zich helemaal alleen, zoals Daniel, in hun kerk of in hun gemeente of in hun omgeving. En ze hebben de hoop dat de Heer Jezus komt. Maar ze weten dat het alleen maar slechter gaat worden met het getuigenis van het christendom. Boze mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger voortgaan, zegt 2 Timotheüs 3 vers 13. Nou, laten we eens kijken naar hoe Daniel was, want alleen hij krijgt dit te zien. En als u en ik worden als Daniel, geeft God ons inzicht in zijn woord. Het gaat niet om intellect, het gaat niet om theologische kennis. Het gaat om de morele kwaliteiten, capaciteiten van ons hart. Nou, ik ga een paar dingen noemen. Het eerste is, kijk er maar even mee, vers 2. Hij was in de boeken. Zie je dat? In het woord. Maar let op, hij was niet in het woord bezig met zichzelf. Niet met, God houdt van mij, vindt mij geweldig, vindt mij bijzonder, hij heeft mij behouden, heeft mij gered, allemaal waar. Hij was begaan met het lot van de stad waar de eer van God hoog gehouden zou moeten worden. Daar was hij mee bezig. Als je als een Daniel wil zijn, ben je niet met jezelf bezig, maar is je hart begaan met het getuigenis, het christelijk getuigenis wat te gronden gaat. En je kijkt in de boeken, in de schrift, hoe het afloopt. Babylon, daar gaat het heen. Laodicea, daar gaat het heen. Zijn we er nog mee begaan, of niet? Of zijn we alleen maar bezig met onszelf? Ja, maar de Heer heeft mij lief. En dat is waar. Maar Daniel, het ging hem om Jeruzalem. Zijn hart ging uit naar het herstel van die stad van de grote koning. En dan zegt hij in vers 18, neig uw oor, mijn God, en hoor, open uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien waarover uw naam is uitgeroepen. Zie je dat? Bid je wel eens zo? Heere God, Heere Jezus, alsjeblieft, neig uw oor tot het getuigenis, het christelijk getuigenis. U zult mijn getuige zijn. Waarover uw naam, Heere Jezus, is uitgeroepen. En ze werden christenen genoemd. Weet je wel? Antiochieën. Maar het is verwoest. Het wordt verwoest. Heere, luister. Heere, vergeef. Heere, sla er acht op en doe het. Wacht niet lang. Omwille van uzelf, mijn God. Over uw stad en over uw volk is uw naam uitgeroepen. Weet u niet hoe de naam van de Heer Jezus is besmeurd en onteerd wordt door het getuigenis van het christendom vandaag de dag? Als ik ergens kom en zeg, wat voor werk doe je eigenlijk? Dan zeg ik, ja goed. Zo en zo, ik doe een beetje bijbelstudie. Welke kerk ga je dan? Vragen ze gelijk, de eerste vraag. De tweede vraag is dat. Ik ken iemand uit die kerk. Nou, poep. Zo gaat het vaak, hè? Ja. Lieve mensen, als u even met mij mee wil gaan naar Galaten 4, dan ziet u daar ons Jeruzalem. Daar waar de naam van de Vader verheerlijkt wordt. Galaten 4, vers 26. Er staat, het Jeruzalem dat boven is, is vrij. En dat is de moeder van ons allen. Zie je dat? Het Jeruzalem dat beneden is, ook vandaag, is in slavernij. Maar ons Jeruzalem is de genade verschenen, Titus 2, in de Heer Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Heilbrengend voor alle mensen. Die genade in Christus is ons Jeruzalem. Dat is onze moeder. Daardoor zijn wij behouden. Maar Judas zegt, er zijn mensen binnengeslopen die de genade van God hebben veranderd in losbandigheid. Judas 1, vers 4. Die genade van God wordt besmeurd vandaag door mensen die zich christen noemen. Van de week was er een demonstratie in Oldebroek. LHBTIQ+, u kent het inmiddels. Regenboogvlaggen alom. Maar een dominee, iemand die de naam van de Heer draagt, christelijk getuigenis heeft, die zei, ja, maar Jezus sluit niemand uit. De genade van God vervangen en veranderen in losbandigheid. Zie je dat? Wat doet dat met ons hart? We kunnen wel zeggen, ja, dat is verschrikkelijk. Maar het gaat om de naam van de Heer Jezus. Timotheus was ook zo'n Daniël. Paulus zegt tegen hem, het zullen zware tijden worden, pas op. Paulus was door iedereen alleen gelaten. Bijna door iedereen, dat is Daniël. En hij zegt tegen Timotheus, zorg dat je de Heilige Schriften kent. 2 Timotheus 3. Bent u iemand die in de boeken, in de Heilige Schriften, in de Bijbel, onderzoekt en beseft hoe het zal aflopen met het christelijk getuigenis, dat het zal worden afgehouden van de boom, Romeinen 11. We hebben het echt niet zoveel beter dan Israël gedaan. Sterker nog, we hebben het slechter gedaan dan Israël. En dan zegt Paulus, let op wat ik je zeg, want de Heer zal je inzicht geven in alle dingen. Daniël kreeg inzicht, waarom? Waarom kreeg Daniël inzicht? Was hij zo slim? Nee. Hij was verbroken. Gelukkig zijn de armen van geest. Tweede kenmerk is zijn schuldbelijdenis. Vers 5, we hebben gezondigd. Hij neemt zichzelf mee in die schuldbelijdenis. Hij voegt zichzelf in de schuldigen, terwijl hij een zeer gewenste man was. Doet u dat ook wel eens of niet? Of bent u trots op uw eigen kerk, op uw eigen groep? Nee, maar wij zijn tenminste bijbelgetrouw. Ja, maar wij doen het. Wij zijn beter dan. Nee, ook wij hebben gezondigd. Wij maken deel uit van dit getuigenis. We hebben onrecht gedaan. We hebben goddeloos gehandeld. We zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. We hebben niet geluisterd naar uw knechten, de profeten die in uw naam spraken, zegt Daniël. Hij ging in zak en as. Hij zag, er zijn nog 70 jaar. Had ook kunnen zeggen, ah, gelukkig, dan is het afgelopen. Hè? Nee, dat doet hij niet. Hij wordt geraakt door de verwoestingen. Geen heiligdom, geen tempel, geen offers. Doe me denken aan de tranen van Timotheus en de zorgen van Paulus voor alle gemeenten. En dan zegt hij in vers 18, Daniël, kijk maar mee. Prachtig vind ik dat. Hij zegt aan het einde, hij zegt, doe het niet op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw grote barmhartigheid. Hoe is het mogelijk dat Daniël in de totale ruïne van het getuigenis van Israël de barmhartigheid van God kent? De grote barmhartigheid van God. Hoe is het mogelijk? Daniël 6, 3 keer per dag met open vensters ging hij op zijn knieën. Hij had omgang met de Heere, de Allerhoogste. Hij kende de Heere. En we kunnen wel zeggen, nou ja, het wordt alleen maar slechter, wat een depressieve boodschap. Maar God is dezelfde God. Grote barmhartigheid, veelvuldig in vergeving, zo is Hij. En als u, als ik, als een Daniël wil zijn, heel eenvoudig door te knielen en te zeggen, Heer, we hebben het fout gedaan. Dan mogen wij ook zeer gewenst genoemd worden. En dan komt er iets heel bijzonders. In vers 21. Heeft mij enorm aangeraakt. Er staat, waar ik mijn gebed uitsprak, kwam de man Gabriël, die ik in het begin in het visioen gezien had, snel aangevlogen, raakte mij aan. En wat staat er dan? Omstreeks de tijd van het avondoffer. Was er helemaal niet. tientallen jaren was er al geen avondoffer geweest. Wat had God gezegd? Het moet dagelijks branden. Het morgenoffer en het avondoffer. 9 uur, 3 uur 's middags. En er moest een altoos durende reuk opgaan naar de Heere, die hem aan zijn zoon deed denken. Zoals in de gemeente altijd een dankzegging opstijgt, een besef dat alles afhankelijk is van de genade van God, het Jeruzalem van boven. In plaats van dat we langzaam afzakken naar geef mij, doe dit, doe dat, wilt u dit, wilt u dat, reinig mij. Nee, het avondoffer, dank u wel Heer Jezus, overvloeiend van dankzegging, zegt Paulus in Colossense 2 vers 7. Als je genade uit het oog verliest, ga je weer doen en smeken en vragen. Maar het christendom is het geloof in de genade van God, in zijn Zoon. En dat derde uur was ook het uur dat de Heer Jezus uitriep: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Alle genade is gebaseerd op dat offer, dat ene offer, dat unieke offer. En Daniel, zijn hart was betrokken bij dat wat God toekwam. Mooi hè? Maar is ons hart daar ook bij betrokken? Wat hem toekomt, niet wat mij toekomt. We zijn vaak maar zo ik gericht. Maar de Heere verlangt ernaar iets van zijn zoon te proeven in ons. In onze liederen, in onze harten, in onze aanbidding, in ons leven, in ons dagelijks omgang met onze vrouw en onze kinderen. Dat wat van zijn zoon is, dat verheugt hem bijzonder, het avondoffer. Mocht niet uitgaan, maar het was uit. En Daniel wist het. Hij zegt, nou dit is het uur, die man komt. Ja, engel, ja, interessant, leuk, maar het gaat om het avondoffer. Dat is nu de tijd. Sterk je in de genade die in Christus Jezus is, zegt Paulus tegen Timotheus, die ook steeds weer alleen kwam te staan. Maar zijn wij zoals Daniel, of niet? Is ons hart A, betrokken bij zijn woord, B, betrokken bij dat wat zijn naam eert, de gemeente, het getuigenis, we zijn onderdeel van het getuigenis. C, zijn wij bereid om daar ook schuld voor te belijden, dat wij ook onderdeel daarvan zijn. En D, is ons hart ook echt betrokken bij dat wat de Heere God, de Vader, toekomt in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En veel christenen zijn helemaal niet blij. Ze zijn met zichzelf behept, met hun tekortkoming en hun fouten. En ze zijn de hele dag maar aan het smeken en aan het vragen. Het draait allemaal om henzelf. Paulus zegt, zo'n kleine baby's, vleeselijk. Daniel was niet zo. Daniel heeft het niet over zichzelf. Daniel heeft het over de stad waar uw naam over is uitgeroepen. Uw volk. En uw offer, daar gaat het om. En dan zegt God, Daniel, omdat jij zo bent, geef ik je inzicht tot op de dag nauwkeurig hoe het zal aflopen met jouw volk. En wij weten als gemeente dat wij dat niet zullen meemaken. Er wordt gigantisch tegen aangeschopt vandaag. Ik krijg daar regelmatig mee te maken met mensen die mij van alles verwensen dat ik nog in de bedelingen, hoe gevaarlijk wordt, leer geloof. Maar lieve mensen, de grote verdrukking is de toren van God over alle goddeloosheid. Nu is nog de tijd van de genade. Hij gaat niet nogmaals toornen over zijn lichaam. Het lichaam van zijn zoon heeft hij al een keer gedaan. Wij zijn zijn lichaam. Hij zal ons tot zich nemen. Gelooft u dat nog of niet? Opdat u mag zijn waar ik ben. Johannes 14, niks over tekenen van de tijden. Geen Matthäus 24 over de gruwel van de verwoesting en dit en dat en valse profeten. Nee, Johannes is het evangelie van de familie van God. Niks, geen aardse zaken, maar de bovenzaal waar de Heer Jezus zegt, als ik jullie plaats bereid heb, kom ik weer. Wacht maar, hoor mij. Dat is de christelijke hoop. Het profetische woord gaat over de aarde. En dat is ontzettend nuttig, want wij weten dat we in een tijd leven dat deze contouren steeds helderder worden. Maar we mogen dan daarbovenuit uitzien naar de Heer Jezus. Maar dan wel als een Daniël. Zoals die vorst straks in Europa Gods lasterlijke taal zal uiten, Daniël 7, Daniël 8, dat is hier het type Antiochus Epiphanes, die dat ooit gedaan heeft in de tweede eeuw voor Christus, de tempel verontreinigd. Zo komt er ook steeds meer in de gemeente de verheffing van de mens en Gods lasterlijke taal. Dat moet ons zorgen baren. Dus enerzijds de hoop, anderzijds de verootmoediging. Heer, we hebben gezondigd. We zijn geen getuigen van u met z'n allen. Het is individueel wel, misschien, en in kleine groepen, de reine en van harte zeer gewenste waarvan God zegt, ja, je leeft met mij. Je beleidt je zonde, ik vergeef je al je ongerechtigheid. Maar het massale getuigenis van het christendom is bedroevend. Ten slotte, even naar 1 Johannes 3. Sluit ik af. Heeft u de Heer Jezus lief, broeders en zusters? Ik hoor nog niet. Ja, natuurlijk. Een beetje flauw van mij. Nee, maar als u hem lief heeft, dan bent u ook begaan met dat getuigenis wat zijn naam draagt. Begrijpt u? Daar bent u mee begaan. Dat kan niet anders. Zoals Daniël, uw volk, uw stad. Oh. Hij verlangde zo naar herstel. En dan zegt 1 Johannes 3, vers 2, geliefden. Nu zijn wij kinderen van God. Het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn aan de wereld straks. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Zie je dat? Dat is even belangrijk, hè? De vorst komt, Gods lastelijke taal, Europa, God overal wegredeneren. De gemeente, de tempel wordt verdorven en de goddeloosheid neemt toe. En dan zegt Johannes, maar wacht eventjes. Die mensen waarvan God zegt, zeer gewenst, die zullen straks aan hem gelijk zijn. Als het lam. Nederig, zachtmoedig, geduldig, vriendelijk. Begrijpt u? Straks volmaakt. En zo'n Daniël is zo inspirerend. Hoe hij in zijn tijd, op 80-plusjarige leeftijd, zonder tempel, zonder offerdienst, nog zuiver, rein en puur voor de Heere leeft. Mooi, hè? Zo mag u dat ook. En ik. Stap voor stap. En als hij komt, zullen we helemaal gelijk wezen, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Dan heeft God zijn nieuwe mens, die zal hij introduceren, openbaar maken. De oude mens heeft afgedaan, de nieuwe mens, Christus hoofd, de gemeente lichaam, prachtig, de bruid en de bruidegom. Dit is mijn mens. In die mens vind ik mijn welbehagen. Waarom? Het is Christus. En dan staat er tenslotte, we weten als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. Daniël krijgt in Daniël 10 de man met linnen. 3 weken gevast, 3 weken gerouwd. En dan krijgt hij ontmoeting met de Heer Jezus. Maar nog niet zoals hij is. Hé, niemand kent de Zoon dan de Vader. Wij zullen hem zien zoals hij is. Hem niet kennen zoals hij is, dat is alleen mogelijk voor de Vader. Wel zien zoals hij is. Verlangt u ernaar of niet? Het zou zo mooi wezen als de Vader in ons hem al kon zien zoals hij is. In de gemeente. En dan vers 3. En ieder die deze hoop op hem heeft, ziet u dat? Het gaat er niet om per se wat, maar wie we verwachten. En hoe we dat verwachten. Want er staat achter, reinigt zich. Daniël reinigde zich door te belijden. Ook al had hij er zelf niet persoonlijk deel aan, hij wist zich verbonden met het volk, zoals wij mogen weten, een onderdeel te zijn van het complete lichaam van Christus, de gemeente van God. Zoals Hij rein is. Er is maar één rein, dat is de Heer Jezus. Wij zijn in Hem gerechtvaardigd en in Hem verlost en in Hem gereinigd. Mooi hè? Ik hoop en bid en verwacht dat u ook allemaal dat verlangen heeft om te worden als Hem, om te worden als Daniël. Waarvan Petrus zegt dat de geest van Christus in hem doelde op de heerlijkheden die zouden komen. En zo leek Daniël op hem, de Heer Jezus. En ik hoop u ook, ik ook. Amen. Zo danken. Trouwe God, Vader in de hemel, we danken u voor dit woord, zo'n rijk hoofdstuk. Prachtige man, Daniël, die door u gevormd was en al zijn jaren in ballingschap. Eenzaam en toch niet verlaten, zoals Paulus dat schrijft in 2 Korinthe, hoofdstuk 4. Hij had u, open vensters naar de hemel. En er was geen spatje aan hem dat gelijk geworden was aan Babel. Door uw genade mogen wij ook weten dat u ons vasthoudt in deze tijd van verval. En de afval die gaat komen, die al bezig is. Nu houdt ons heel dicht bij uw Zoon, de Heer Jezus, in de hemel. Door uw geest die ons gegeven is. Mogen u danken, Vader, dat we het profetische woord hebben. Niet om heel bedweterig het allemaal wel te snappen en te weten hoe het allemaal zal gaan, maar om in die houding van Daniël de Zoon te verwachten, die alle ongerechtigheid zal beëindigen en een eeuwige heerschappij zal vestigen op deze wereld. Zodat uw naam tot in alle eeuwigheden verheerlijkt zal worden in de hele schepping, via uw Zoon, via de gemeente, via allen die bij u horen, tot eer van uw naam. Amen.